Geliefde broeders en zusters, we zijn aangekomen vanmorgen, zoals gezegd, bij de laatste twee versen van de inleiding van de brief van Paulus. En opnieuw zien we het hart van Paulus branden met liefde voor God, met ijver voor zijn werk en een ontzettende gedrevenheid om Christus te dienen in alles. Maar we zien ook iets nieuws in deze laatste twee versen van de inleiding. We weten dat Paulus namelijk een gezegend mens was. Hij besefte dat ontzettend diep in zijn hart. Hij was vrijgekocht van al zijn zonden. Degene die christen aan het uitmoorden was, die is vergeven voor de zonde aan Christus en aan het volk. En Paulus was volledig gewassen in het bloed van het lam. Al zijn zonden waren vergeven. Hij had de Heilige Geest ontvangen. Hij was een gezalfde dienstknecht van de Heere, der Heere, de Koning, de Koningen. En we weten dat Paulus een vrij mens was. En dat ging hij overal rond verkondigen. Dat God de vrijheid heeft gekocht voor degene die verbonden zaten aan de zonde. Maar wisten jullie dat Paulus ook een schuldig mens was? Vrijgekocht en toch schuldig. Sterker nog, Paulus vertelt ons dat het evangelie hem schuldig had gemaakt. Hij zegt namelijk in vers 14 en 15, ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Ik sta in de schuld. Zo is wat in mij is dan gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. En Paulus had niet een klein beetje schuld, nee, hij had een gigantische schuld. Hij stond bij Grieken en niet-Grieken, dat betekent alle volken, in de schuld. Bij alle volken, van elke taal, stond hij in de schuld. Maar niet alleen bij alle volken, bij de verstandigen en de niet-verstandigen. Oftewel, alle mensen, onder alle volken, stond Paulus in de schuld. De schuld die Paulus hier beschrijft is geen zondeschuld. De zondeschuld was hij volledig van vrijgekocht. Alles wat hij gedaan had in het verleden, wat niet goed was in de ogen van God, was volledig weggenomen. Hij kon vrij voor God staan. Er was niets wat tussen God en hem instond. Alles was gewassen. Nou, de schuld waar hij hierover spreekt, was hem opgelegd door diezelfde Heer en Meester. Een nieuwe schuld. Niet door wat hij zelf had gedaan, maar door de verantwoordelijkheid die hem gegeven was, stond hij nu in de schuld bij de mensen om hem heen. Vanmorgen wil ik met jullie stilstaan bij deze schuld. En de reden waarom ik dit zo als een last voel, is omdat ik besef dat we dit kunnen horen, het ene oor in, het andere oor uit. Een gedachte van, oh ja, een schuld. En eigenlijk bedoelt hij daarmee dat we gewoon af en toe iets moeten doen. Of dat we een verantwoordelijkheid hebben. En telkens als ons geweten ons aanknaagt of aanklaagt, dan moeten we er iets mee. En eigenlijk op dezelfde voet verder leven, totdat we uiteindelijk voor God staan. En dat we daar voor God staan in één keer een besef hebben. Wacht, dat was de volledige taak? Dat was eigenlijk het doel van ons leven? Ik ben namelijk bang dat we misschien wat verlauwd zijn, verslapt zijn. En dat we elkaar bemoedigen in het verslappen. Dat we eigenlijk zeggen, dat we het eigenlijk zo in elkaar gesteld hebben, dat we met elkaar wandelen door deze wereld en elkaar eigenlijk een beetje de hand boven het hoofd houden, onbewust, maar op de manier waarop we leven. Als ik niet te fanatiek ben, dan hoef jij ook niet te fanatiek te zijn. En als jij niet te fanatiek bent, dat maakt dat mij weer prettiger, want dan hoef ik niet te fanatiek te zijn. En uiteindelijk, als we allemaal lauw zijn, lijkt er niemand lauw, want dan lijkt het allemaal normaal. Maar Paulus, die schrijft, ik heb een schuld ontvangen. En hij was gedreven om die schuld te vervullen. En daar gaan we naar kijken. En uiteindelijk ook of die schuld afgelost kan worden op aarde. Laten we beginnen met de schuld. De vraag waarmee we moeten beginnen uiteraard is, wat is die schuld dan precies? Het antwoord is natuurlijk, de schuld van Paulus was het evangelie verkondigen aan de Grieken en de niet-Grieken, de wijzen, de onverstandigen, alle mensen op aarde. Hoe is dat een schuld? Om een paar redenen. God had Paulus erop uitgestuurd om het evangelie te verkondigen aan alle volken. Aan alle mensen, of ze nou geleerd of ongeschoold was. Als Paulus dat niet zou doen, dan zouden de heidense volken het evangelie niet horen en eeuwig verloren gaan. Zoals we net in de kinderboodschap zo duidelijk gehoord hebben. Als we die envelop niet brengen, dan zullen die mensen het nooit horen. Paulus had als het ware de sleutels tot het eeuwige leven in handen van de volken, de mensen om hem heen. Hij kende het goede nieuws, waardoor de gehele mensheid tot Christus kon komen. Het goede nieuws, waardoor iedereen gered kon worden van een eeuwige verdoemenis. En hij besefte dat elke ziel die het evangelie niet zou horen, voor eeuwig verloren zou gaan. Dat is zo normaal voor ons. Dat er zoveel mensen het evangelie nog nooit verloren hebben. Dat we hier kunnen zitten en dit horen. En denken in ons hart. En daar ben ik zelf net zo van. Nou, wat is het volgende dat hij gaat zeggen? Terwijl als we beseffen wat ik net zei. Dat er mensen zijn op deze aardbodem. Die het evangelie niet gehoord hebben en zonder het evangelie voor eeuwig verloren zouden gaan, dan zouden we de haren uit ons hoofd moeten trekken en zeggen, hoe kunnen we die bereiken? Iedereen moet het horen. Er was een gedrevenheid in Paulus dat dit besef dat hij het evangelie ontvangen had en het kon verkondigen, wat hem zo op het hart drukte, dat hij als een bezetene te werk ging om het werk van de Heere te verkondigen. Want Christus had hem op uitgestuurd om het evangelie te delen. En dit is waar Romeinen 1 vers 14 vandaan komt. Ik sta in de schuld, zegt Paulus. Want Jezus heeft mij de taak van de verspreiding gegeven. En dan horen de muziek van Paulus' hart. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Paulus zegt, ik ben gewillig wat in mij is. Ik ben gewillig. Jezus zei, Paulus, we kondigen het evangelie aan een verloren wereld. Want zonder het evangelie gaan ze verloren en ik ben voor ze gestorven. En je moet aan hen vertellen wat ik gedaan heb. En Paulus zegt, ja Heere, met heel mijn hart. Alles wat in me is. Mijn hele leven vanaf nu, omdat ik een besef gekregen heb. Dat de boodschap die ik breng. Het enige is wat mensen van een eeuwige verdoemenis naar een eeuwig leven met God kan brengen. Daarom geef ik mijn hele leven, mijn hele hebben en houden voor dit werk. Paulus was doordrenkt met het besef dat God hem een grote schuld had opgelegd. Door hem de verantwoordelijkheid van het evangelie te geven. We lezen in 1 Korinther 9 vers 16... Maar Paulus zegt, als ik het evangelie verkondig, is er voor mij namelijk geen reden tot roem. Dat is normaal. Paulus zegt, het leven dat ik me geef voor het evangelie, is normaal. Dat is niet roemenswaardig. Dat is basis. Dat is gewoon. De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd. En wee mij. Als ik het evangelie niet verkondig. Paulus zegt, ik ben hier niet wat goede werken aan het doen om het evangelie te verkondigen. Hij zegt, nee, het is normaal dat ik zo leef op deze manier, zo gedreven ben, zo het evangelie aan het verkondigen ben. Als ik het niet zou doen, wat een verschrikkelijk iets zou dat wezen. Wee mij, als ik het evangelie niet zou verkondigen. Wie ben ik als ik het evangelie niet... Wat een verschrikkelijk monster ben ik. Als ik niet het werk van Christus zou doen wat hij mij gegeven heeft. Dat zegt Paulus. En vaak denk ik, dan denken we over Paulus na en dan denken we, nou wat een bijzondere man. Wat een gedreven man. Waar haalt hij het vandaan? Die passie. Waar haalt hij die diepgang vandaan? Waar haalt hij dat doorzettingsvermogen vandaan. Hier zien we waarom. Paulus wist de verantwoordelijkheid die hem gegeven was. Sterker nog, Paulus wist deze roeping vanaf de eerste dag dat hij Christen geworden was. We lezen namelijk in Handelingen 9, vers 15 en 16. Maar de Heere zei tegen hem, ga, want deze is van mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Paulus wist dat hij een uitverkoren instrument was om het evangelie te verkondigen. En het evangelie te brengen aan de heidenen, de koningen en de Israëlieten. Deze taak had Paulus niet uitgekozen of uitgevonden of bedacht. Nee, Jezus had hem deze taak gegeven. Jezus persoonlijk. En nu stond hij in de schuld om die taak te volbrengen. Maar eigenlijk zit het nog dieper. Want Paulus' schuld was groter dan alleen een taak. Paulus had niet alleen een opdracht gekregen. Paulus had de middelen gekregen. Hij had geestelijke gaven ontvangen. Hij had een levende kennis van het evangelie ontvangen. Hij had tijd ontvangen. Hij had kracht ontvangen. En ga zo maar door. En al die middelen waren aan Paulus geschonken om het werk te volbrengen. En al die verantwoordelijkheden met al die gaven. Paulus zegt, nu heb ik een schuld om het werk te volbrengen. Paulus had een ontzettende schuld. Een schuld waar ik denk dat er niemand van ons zo'n grote schuld had als Paulus. Zo'n verantwoordelijkheid in het begin, toen de gemeente nog klein en pril was, om het evangelie overal te verkondigen. En dit schuldbesef was een aanmoediging voor Paulus. Ik dacht dat Paulus geestelijke was. Ik dacht dat hij alles uit liefde deed, en dat deed hij ook. Ik dacht dat Paulus alleen maar naar Christus hoefde te kijken en dan was het hem waard. Dat was het ook. En tegelijkertijd had hij deze bemoediging nodig, deze aansturing, dit aansporen. Want het is deze schuld die hem aanvuurde om ook weer naar Rome te gaan. Om door te gaan als het moeilijk en pijn en leidend was. Als de gemeente niet allemaal stond te springen, Paulus, geef ons nog een keer een les door de nacht heen tot de volgende morgen. Als de mensen stenen oppakten om hem te stenigen. Als de mensen hem wouden verdrinken. Als de mensen hem verachten en spuugden in zijn gezicht. Als hij van alles naar zich toegegooid kreeg, ging hij door. Want hij was schuldig aan deze mensen om het evangelie te verkondigen. Wij moeten ook aangevuurd worden door dit besef van onze verantwoordelijkheid. Want Paulus was niet de enige met zo'n grote schuld. Wij zijn namelijk zelf door het bloed van Christus verkocht. Dat zingen we elke zondag. Gekocht. We zijn ook als dienstknechten van Christus aangesteld. We hebben ook gaven gekregen. We hebben tijd gekregen. We hebben kracht gekregen. En het besef gekregen dat wij dit niet allemaal ontvangen hebben om onszelf te verheerlijken in deze wereld, maar om het werk van Christus te volbrengen. We hebben ontzettend veel goeds van God ontvangen om de gemeente van Christus op te bouwen in het evangelie. We leven in een generatie waar elke man, elke vrouw, elke volgeling van Christus een Bijbel heeft. Waar iedereen het kan lezen. En naast de Bijbel talloze hulpmiddelen om het beter te begrijpen. We hebben een schuld aan de wereld, om het evangelie naar de wereld te brengen. We hebben een schuld naar elkaar, om elkaar op te bouwen in Christus en lief te hebben. We hebben een schuld om Christus te dienen, totdat we sterven. Of totdat hij terugkomt. Broeders en zusters, soms is dit het besef van deze schuld aan het werk van God, het enige waardoor de dienstknechten van de Heere overleven. Ik zal talloze voorbeelden kunnen noemen aan het Oude Testament. De profeten. En hier Paulus, het Nieuwe Testament. Zelf moet ik vaak in Ezechiël denken. Soms ben ik zo moe, zo uitgeput, Soms drukken de lasten van het leven en de lasten van mijn broeders en zusters zo zwaar op mijn hart. Dat ik geen kracht meer heb en ik wil in bed blijven. Denk, nu is het even voor mezelf. Nu even een tijd voor mij. En niets kan me aanvuren. Geen gouden kroon of toekomstige rust. Ik heb geen energie meer over en alles wat vlees in mij is wil opgeven. De positieve wilskracht, dat blije gemoed is er niet. Te zwaar. Soms. En dan herinner ik me de schuld die de Heere aan Ezechiël gegeven had. God zei namelijk tegen Ezechiël in Ezechiël 2, vers 6 tot 8. Maar u mensenkind, wees niet bevreesd voor hen. Wees niet bevreesd voor hun woorden, hoewel er prikkels en dorens bij u zijn en u bij schorpioenen verblijft. Wees niet bevreesd voor hun woorden, wees niet ontsteld van hun blik, want zij zijn een opstandig huis. Maar u moet mijn woorden tot hen spreken, of zij luisteren of dat nalaten, want ze zijn opstandig. Maar u mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. Wees niet opstandig zoals dit opstandige huis. Doe uw mond open en eet wat ik u geef. Soms zit ik tot het punt waar ik niet meer kan. Waar alle happy niet zo happy is. En dan lees ik dit. En dan besef ik me weer. Ik dien de Heere niet om mij, maar om zijn wil en het wil van de mensen die God gegeven heeft. Dan gaat hij verder, Ezechiël 3 vers 18. Als ik tegen de goddelozen zeg, u zult zeker sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddelozen voor zijn goddeloze weg te waarschuwen, om hem in het leven te behouden. Die goddelozen zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar ik zal zijn bloed van uw hand eisen. Ezechiël had een verantwoordelijkheid voor de mensen om zich heen. Een schuld door de kennis van Gods woord, waardoor hij het woord van God niet mocht verstoppen. En God waarschuwde hem ervoor, als je het niet deelt, dan zijn zij schuldig. Maar het bloed eis ik van jouw hand, van uw hand. Ezechiël was het volk van Israël het profetisch woord verschuldigd. En als zij het niet predikten, dan vereiste God hun bloed. Zijn bloed van hun handen. Of hun bloed van hem. We zien hetzelfde schuldbesef ook bij Paulus. Maar Paulus' schuld was op een bepaalde manier nog groter. Want hij had het evangelie, het laatste woord, ontvangen. Als hij het werk niet deed, dan kleefde er, net als bij Ezechiël, bloed aan zijn handen. Dat hebben we in Handelingen eerder al gezien. Het eeuwige bloed van verloren zielen die het evangelie niet gehoord hadden. En daarom schreeuwde Paulus het soms uit. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. En mijn vraag vanmorgen, broeders en zusters, is: leven wij met hetzelfde besef? Als je net tot geloof gekomen bent, is het groeien. Het woord leren kennen. Eten. Sterker worden. Maar als je de Heer al een poos kent en je al gevoed bent, dat je zelf soms tot het punt komt, deze voeding heb ik al gehad. Dit weet ik al. Dit ken ik al. En tegelijkertijd, eigenlijk in het merendeel van je leven alleen maar met jezelf bezig bent, dan bega je moord en doodslag in geestelijke zin. Als elke volwassen broeder en zuster in het geloof volledig zijn taak zou vervullen, dan krijgen we opwekking. Dan hebben we mensen die voortdurend bidden, die niet meer met zichzelf bezig zijn, die geen tijd hebben om andere christenen te beoordelen en te veroordelen, die de hele dag bezig zijn met allerlei gesprekjes van daar zit nog een plekje en daar zit nog een plekje. Dan is het, wee mij als ik het werk van God niet doe. Als ik Christus niet verkondig. Er zijn mensen die doodgaan in ons dorp. en voor eeuwig verloren zijn. Besef je dat? Dat er mensen zijn in de muur waar je 's avonds tegenaan leunt, als je met je vrouw spreekt of wat dan ook, die direct, die misschien maar 1,5 meter van je vandaan zitten. Die nu voor eeuwig verloren zijn als ze nu zouden sterven. En waarin wij nog nooit het evangelie gedeeld hebben. Besef je de schuld? Soms denk ik dat het Satans slimme plan is om ons over allerlei onderwerpen druk te laten maken, zodat we de taak maar niet vervullen. Dat we zo ijverig zijn om de vinger te wijzen naar een ander. Misschien hebben we gelijk. Misschien weten we het beter dan hun. Maar is dat onze taak? Is dat wat de Heer ons gegeven heeft? Is dat ons leven? Is dat ons doel? Toen ik dit van de week aan het voorbereiden was, drukte het me op mijn hart. Want ik spreek niet zozeer tegen jullie, ik spreek vooral tegen mezelf. Zo snel afgeleid. Zo snel met bijzaken bezig. Zo snel mezelf verheffen om andere mensen iets aan te wijzen. En tegelijkertijd in mijn hart weggestopt dat ik weet dat ik het werk wat Christus mij gegeven heeft, daarvoor aan de kant schuif om met mezelf bezig te zijn. Zo biddeloos. Zo evangelieloos. Zo liefdeloos. Terwijl we alles gegeven zijn. Dat brengt ons bij het tweede punt, de gedrevenheid van Paulus. We hebben al gezien dat Paulus geen keuze had in het werk dat God hem gegeven had. Een slaaf heeft namelijk geen keus. Iemand die gekocht is, behoort bij een ander. Jij en ik hebben geen keus in de gaven die de Heer ons gegeven heeft en het werk wat de Heer ons gegeven heeft. Hij heeft ons gekocht en hij stuurt ons erop uit. Hij is de Heere, wij zijn mensen. Hij is God en koning. En wij zijn kinderen, zijn dienstknechten. Het was Gods soevereine keuze om Paulus hiervoor aan te stellen. Paulus was geroepen van God. Hij had daar geen keuze in, maar Paulus had wel een keuze in zijn reactie. Zijn antwoord op zijn roeping. En daar is het keerpunt, of niet? Hij kon tegenstribbelen, zoals Jona. Hij kon ontevreden zijn. Hij kon halfhartig te werk gaan. Hij kon ontmoedigd worden door het vele lijden en pijn en moeite en daardoor opgeven. En Paulus had namelijk een zware taak ontvangen. Maar wat zegt Paulus? Hij zegt in vers 15, zo is wat in mij is, gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Paulus zegt, God heeft mij geroepen om het evangelie te verkondigen en zover het aan mij ligt, ben ik gewillig. Eigenlijk is onze tekst hier, die maakt er een beeldspraak van, waar we in het Nederlands goed begrijpen, alles wat in mij is, is gewillig. Maar eigenlijk zegt Paulus simpelweg, voor zover het aan mij ligt. Hij heeft het niet eens over wat in mij is. Hij zegt eigenlijk, mijn hele hebben en houden is gewillig. Mijn verstand, mijn hart, mijn gedachten, mijn lichaam, alles is gewillig om Christus te dienen. Paulus die leeft hier zelf de woorden van Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 uit. Ik roep u het erop, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichaam aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Paulus had de ontfermingen van Christus gezien. Hij had gezien hoeveel Christus hem lief gehad had. Dat hij gestorven was voor hem. Dat hij hem vrijgezet had, dat hij opgestaan was. Dat hij een heel nieuw leven van de Heer Jezus ontvangen had. En zijn antwoord was, Heere, hier ben ik. U heeft mij gekocht, u heeft mij een eeuwig leven gegeven. En daarom, hier ben ik. Hier is mijn lichaam, hier zijn mijn handen, hier zijn mijn ogen, hier zijn mijn oren. Hier is mijn hart, hier is mijn wil, hier is mijn gedachte. Neem het, kneed het en gebruik het voor uw koninkrijk. En dat alles noemt Paulus de redelijke godsdienst. Dat is niet minder dan redelijk. En niet meer dan redelijk. Dat is wat er verwacht wordt. Als we het gaan vergelijken met de ontfermingen van God. De liefde van God. Paulus was tot het punt gekomen van totale en levende toewijding aan Christus. Hij had zijn lichaam, zijn hele zelf geofferd aan God. Hij was bereid om God volledig te volgen. Om te lijden, om te reizen, om alles te verdragen omwille van de naam van Jezus. Paulus was gedreven om het werk van God te volbrengen. Alles wat Paulus had, werd ingezet voor de Heer Jezus. Hoe zit het in ons leven? Leven wij met de rem erop? Ik denk dat er soms christenen zijn die tegelijkertijd het gaspedaal en dan de rem driekwart intrappen. Ja, ik wil. Maar niet zoveel. O, dat de Heer hier vanmorgen een opwekking in onze harten geeft. Zodat wij ook het hart van Paulus hebben. Om volledig voor Christus te leven. Dat het vuur in onze harten wordt aangeblazen door de Heilige Geest. Door het schuldbesef. Ik moest in de voorbereiding denken aan D.L. Moody. Hij had een gesprek met Henry Varley. Over de potentie van een mens die zich 100% toegewijd aan God zou leven. Met 100% toewijding. Wat een gesprek om te hebben met een broeder. Veel beter dan de meeste gesprekken, of niet? Als dat gesprek zo voortduurde, als ze er zo over na zaten te denken, wat zou er nou gebeuren als iemand zich echt 100% voor God gaf? Dat echt alles in zijn leven tot dienst van hem was. En toen zei op een gegeven moment Henry Varley, in het Engels, "The world has yet to see what God can do with a man fully consecrated to him." Oftewel, de wereld heeft nog steeds niet gezien wat God kan doen met de mens die zich volledig aan hem heeft toegewijd. Waarop Moody reageerde: door Gods genade zal ik die persoon wezen. Vanaf die dag werd Moody gedreven om zich volledig aan God te geven, om met iedereen het evangelie te delen. Hij kwam zelfs tot het punt dat hij zei, elke dag moet ik het evangelie met iemand delen. En dan kwam hij wel 's avonds na een lange dag, om 10 uur, ging hij op bed liggen. En toen schrok hij in één keer. Ik heb vandaag nog met niemand het evangelie gelezen. Of gedeeld. Trok hij zijn pyjama uit, zijn gewone kleren aan, ging hij de straat op. En de eerste persoon die hij tegenkwam, deelde hij het evangelie mee. 100% toewijding. Volledig voor Christus, volledig door Christus, volledig aan Christus. Redelijke godsdienst. Dat is normaal. De gedrevenheid van Paulus en Moody en vele anderen is het resultaat van een diep besef van wat God heeft gedaan en de taak die we gegeven zijn. Paulus was bij het kruis geweest. En hij had gezien dat Jezus voor hem gekruisigd was. Doodgebloed, verstikt onder de toorn van God voor zijn zonde. Hij was bij het tribunaal geweest en hij had gezien dat door het bloed van Christus al zijn zonden vergeven waren. Paulus had bij het lege graf gestaan en gezien dat Christus opgestaan was uit de dood, zodat hij met Christus opgestaan was en eeuwig leven had ontvangen. Paulus was in de raadzaal van God geweest en hij had gehoord dat het evangelie de wereld ingestuurd werd. En dat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zou ontvangen. En door dit alles was Paulus tot de overtuiging gekomen in zijn roeping dat God hem een grote verantwoordelijkheid gegeven had en dat zijn hele hebben en houden gegeven was voor het werk van de Heere. Hij behoorde God toe met alles die hij was en alles wat hij had. En door dit alles was Paulus een mens die voor Christus leefde. Echt voor Christus leefde. Wordt u er niet eens moe van soms? Van die halve toewijding? 3 stapjes vooruit, 2 stapjes achteruit. Dat geneuzel om wat heeft de buurman dat ik niet heb. Dat gezeur over wat denken mensen van mij. Wat vinden ze van mij. Dat zorgen maken over wat je wel en niet kan. En gewoon simpelweg bij de punten uitkomen waar Paulus uitgekomen was. Ik ben schuldig het evangelie te delen. Dit bracht hem tot het punt om heilig te leven. Want als je niet heilig leeft, kan God je niet gebruiken. Als je niet Christus navolgt, dan heeft het evangelie geen kracht hoor. Als je zegt, Jezus leeft, maar je leeft als een duivel. Dan kan je het evangelie niet delen. Paulus die zegt, ik ben altijd bezig om mijn lichaam te onderdrukken. Om het te slaan, om het zo te laten leven dat het kan ondersteunen, het evangelie van God. Het bracht hem om vurig te gaan bidden, om onophoudelijk het evangelie te verkondigen. Om te lijden voor de gemeente, om het meeste van elke dag te maken, omdat er geen minuut te verliezen was voor het werk van Christus. Broeder, zuster, Christus heeft jou gekocht. Ik stel je geen voorstel voor hier. Dit is geen contract. Wat je kan tekenen of niet tekenen. Als je bij Christus hoort, dan is die je Heer en Meester. Dan ben je van Hem. Dan heeft hij een schuld opgelegd. Een goede schuld. Maar een echte schuld. Om het werk te volbrengen. En dan komen we bij ons laatste punt. De aflossing van Paulus. Had Paulus zijn werk voltooid? Is het überhaupt mogelijk om de taak van de Heer op aarde te volbrengen? En misschien denk je wel, leven we dan volledig met het idee van, dit is niet te doen, maar we moeten het maar. En uiteindelijk staan we voor God. We hebben ons best gedaan, maar er is geen, op de goede manier, eer te behalen. Er is geen volbrengen van het werk. En zo vaak leven, dat zo vaak horen we dat. We doen het toch nooit goed. We kunnen het toch niet volbrengen. Er is altijd meer wat moet. En het is net alsof God in de hemel staat op een gegeven moment van, nou ja, heb je voor je best gedaan, heb je een poging gedaan. En ik denk dat heel veel mensen ontmoedigt. Het werk is toch te groot, ik kan het toch niet doen. Maar Paulus laat wat anders zien. In 2 versen zien we dat. Eerst zegt hij in Romeinen 15 vers 23, nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb. En ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen. Paulus zegt, ik kom eraan, want ik heb hier al het werk volbracht in deze streken. En nu kom ik naar jullie. Maar er is nog een duidelijke vers. 2 Timotheus 4, vers 6 tot het 8. Dat is het einde van zijn leven. En Paulus schrijft, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Einde van zijn leven. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde volbracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid van de Heere, die de rechtvaardige rechter mij op die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Hoorde je dat? Het is mogelijk. Als we net zoals Paulus, Petrus, Johannes, zoals Christus leven. om aan het einde van je leven te zeggen, ik heb het werk wat de Heere me gegeven hebt volbracht. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht zonder af te dwalen. Ik heb het geloof behouden en ik heb zijn verschijning lief gehad. Paulus maakt de balans op en zegt, jonge Timotheus, zoon in het evangelie, ik heb het ten volle gegeven aan de Heere en ik vertel je als oude man in de Heere. Dit is een goed einde. Ik ben aan het einde gekomen. En ik weet dat ik het werk van de Heere volbracht heb. Dat ik gerend heb, geleden heb, gestreden heb. En nu aan het einde ben ik klaar om uitgegoten te worden, om te sterven. Want ik heb het werk volbracht. Dat is het doel van het christelijk leven. Paulus zegt eigenlijk, ik heb de schuld die mij gegeven was, door mijn leven ingelost. Heeft u dat doel voor ogen? Ik denk heel vaak aan mijn sterven. Niet zozeer hoe of wanneer. Maar wat voor leven wil ik dat ik geleefd heb, als ik vanaf dat moment terugkijk? Hoe wil ik terugkijken op mijn leven als ik uiteindelijk ga sterven? Of als Christus terugkomt? Leef ik nu op zo'n manier dat ik terugkijk en zeg, zo wil ik leven? Het maakt niet uit hoeveel geld je hebt verdiend. Het gaat toch allemaal weg. Misschien zijn je kinderen dwaas met geld. En die verpesten zichzelf. Het maakt niet uit hoeveel feestjes je hebt bijgewoond. Het is allemaal loos en leeg en je doet er niks mee. Het maakt niet uit wat mensen van je hebben gedacht. 10 jaar na je dood denkt er vrijwel niemand meer aan je. Alleen af en toe. Het maakt niet uit of mensen je hebben geprezen of veracht hebben. Zodra je sterft, is dat verleden tijd. Uiteindelijk is er maar één ding dat uitmaakt. Heb je de taak volbracht waarvoor je geboren bent? Heb je de taak van Christus volbracht in je leven? Dat is het enige. Wat eeuwig is. Soms denk ik, we staan 2 nachten slapen we hier op aarde in dit tijdelijke hotel. En dan de eeuwigheid in. En hoe dwaas zou het zijn als iemand zich de hele dag bezig is om in een hotel waar hij 2 nachten verblijft, om daar alles te gaan verbouwen en alles mooi in te richten, om zijn leven zo fijn mogelijk te maken in dat hotel. En dan ben je eruit, uitgecheckt. Terwijl je schatten had kunnen verzamelen voor de eeuwigheid. Broeders en zusters, zijn wij gedreven om de schuld af te lossen. Als u in Christus bent, bent u een nieuw mens in Christus. Met een nieuw leven. Met het eeuwige leven vloeiende uit uw mond. Als je het evangelie deelt. Naar broeders toe. Naar zusters in de gemeente en naar de wereld erbuiten. U heeft zulke rijke en zoete schatten in uw hart. Die u vrij kan uitdelen. En hoe meer u ze uitdeelt, hoe mooier ze worden in je eigen hart. Zoals Paulus het beschrijft in Efeziërs 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. U bent het maaksel van God. Als ik zo naar jullie kijk. Zie ik een maaksel van God. Niet zozeer om hoe je er uiterlijk uitziet. Want uiterlijk zien jullie hetzelfde als de mensen in de wereld uit. Jullie hebben allemaal 2 ogen, een neus, een mond, oren. Of je er nou tevreden mee bent of niet. Jullie zijn allemaal prachtig geschapen. Maar waar Paulus het hier over heeft, is een geestelijk maaksel. En dat is veel mooier dan de buitenkant. Jullie hebben geestelijke gaven ontvangen. Je hebt tijd en kracht. Je hebt broeders en zusters om je heen ontvangen die ontzettend veel van de Heer Jezus Christus kennen. En dat met jullie delen. Jullie zijn gemaakt voor een bijzonder doel. Om Christus te verheerlijken hier in de gemeente, om elkaar op te bouwen en het evangelie te verspreiden. Op Urk en op alle plekken hieromheen, op de hele aarde. Jullie zijn prachtig gemaakt. Jullie zijn een beter gereedschap dan wat er in je bus ligt. Of thuis aan de muur in de schuur hangt. Jullie zijn een machtig maaksel. In de handen van de Heilige Geest. Als je werkelijk zijn werk volbrengt, kan God machtige dingen door ons heen doen. En dus is de dringende vraag. Niet ben ik, of is mijn buurman of mijn buurvrouw gedreven, maar ben ik gedreven? Heb ik werkelijk, ben ik tot het punt gekomen waar ik zeg, Heere, mijn hele hebben en houden voor het koninkrijk van Christus. Ik hou niets achter, zoals het begin van Handelingen. Is dit alles? Ja hoor, het is alles, maar toch iets achterhouden? Nee. Alles is van Christus. Ben ik gedreven om de schuld af te lossen? Conclusie, broeders en zusters. Dit is de pijlstok om te zien hoeveel je het evangelie begrepen hebt. Hoe heeft het je veranderd? Je kan een heel happy gevoel hebben van het evangelie en ik hoop van harte dat dat bij iedereen zo is. Maar als je Christus gezien hebt aan het kruis, als je het overwonnen graf begrepen hebt, als je de liefde van Christus voor jou en mij hebt verstaan, dan weet je de schuld. En hoe meer we het evangelie kennen, hoe meer we weten wat Christus werkelijk gedaan hebben, hoe meer we gaan beseffen de schatten die we hebben, die de mensen hier om ons heen niet hebben. We leven zoals in het Oude Testament, dat de stad hongerig was, omdat de vijand buiten lag. Maar God had de vijand verdreven en daar lag al het eten. En de mensen die aan de buitenmuur zagen, die waren erheen gegaan, zagen al het eten en die zeiden van, nou, nu zijn we rijk. Maar hoe kunnen we dit voor onszelf houden? We moeten het aan de mensen binnen de stad die verhongeren laten horen. Het goede nieuws was niet alleen maar in hun mond, maar in hun hart gekomen. En daardoor konden ze niet anders dan zich schuldig voelen om het evangelie te delen met de mensen om ons heen. Broeders en zusters, vanmorgen is mijn gebed dat de Heere ons het evangelie beter leert kennen, omdat we meer gedreven kunnen worden om het werk van Christus te volbrengen. En dat gaan we vanaf volgende week doen door de hele brief van Paulus. Laten we afsluiten in gebed.